Openen wij nu samen Gods heilig woord bij 2 Koningen 13. We lezen daaruit de versen 10 tot en met 25. 2 Koningen 13, van 10 tot en met 25.
In het 37ste jaar van Joas, de koning van Juda, werd Joas, de zoon van Joahas, koning over Israël te Samaria en regeerde 16 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed, maar hij wandelde daarin. Het overige nu der geschiedenissen van Joas en al wat hij gedaan heeft en zijn macht, waarmede hij gestreden heeft tegen Amazia, de koning van Juda, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En Joas ontsliep met zijn vaderen. En Jerobeam zat op zijn troon. En Joas werd begraven te Samaria bij de koningen van Israël. Elisa nu was krank geweest van zijn krankheid, van de welke hij stierf. En Joas, de koning van Israël, was tot hem afgekomen en had geweend over zijn aangezicht en gezegd: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En Elisa zeide tot hem: neem een boog en pijlen. En hij nam tot zich een boog en pijlen. En hij zeide tot de koning van Israël: leg uw hand aan de boog. En hij legde zijn hand daaraan. En Elisa legde zijn handen op des konings handen. En hij zeide: doe het venster open tegen het oosten. En hij deed het open. Toen zeide Elisa: schiet. En hij schoot. En hij zeide: het is een pijl der verlossing des Heren en een pijl der verlossing tegen de Syriërs. Want gij zult de Syriërs slaan in Afek tot verdoens toe. Daarna zeide hij: neem de pijlen. En hij nam ze. Toen zeide hij tot de koning van Israël: sla tegen de aarde. En hij sloeg 3 maal. Daarna stond hij stil. Toen werd de man Gods zeer toornig op hem en zeide: gij zoudt 5 of 6 maal geslagen hebben. Dan zoudt gij de Syriërs tot verdoens toe geslagen hebben. Doch nu zult gij de Syriërs 3 maal slaan. Daarna stierf Elisa en zij begroeven hem. De bende nu der Moabieten kwam in het land met het ingaan des jaars. En het geschiedde als zij een man begroeven, dat zij, zie, een bende zagen. Zo wierpen zij de man in het graf van Elisa. En toen de man daarin kwam en het gebeente van Elisa aanroerde, werd hij levend en rees op zijn voeten. Hazael, nu de koning van Syrië, verdrukte Israël al de dagen van Joahas. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijns verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En Hazael, de koning van Syrië, stierf, en zijn zoon Ben-Hadad werd koning in zijn plaats. Joas nu, de zoon van Joahas, nam de steden weder in uit de hand van Ben-Hadad, de zoon van Hazael, die hij uit de hand van Joahas, zijn vader, met krijg genomen had. Joas sloeg hem 3 maal en bracht de steden Israëls weder.
Staan in dit hoofdstuk enkele wonderlijke dingen. Zoals bijvoorbeeld de opdracht die de stervende Elisa geeft aan zijn majesteit de koning Joas om te schieten uit een open venster. En later ook dat hij de opdracht krijgt, de koning, om met de pijlen, de bospijlen, op de aarde te slaan, te stampen zo. Vreemd, nietwaar? Wonderlijke gewoonte. En dan ook die begrafenis die zo abrupt wordt afgebroken als er een man begraven wordt en er komt dan opeens een bende plunderaars aan. En die man wordt haastig in het graf gelegd en het blijkt het graf van Elisa te zijn die inmiddels is overleden en hij staat op zijn, die man die begraven staat weer recht overeind. Toch het wonderlijkste in deze geschiedenis is, en dat is gelijk ook onze tekst, Al komen we op al die genoemde dingen nog wel terug. Het wonderlijkste is wat we lezen in vers 23. Doch de Heere was hen genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. En hier gaat het dan over het wonder van Gods verbondstrouw, beleden door Elisa op zijn sterfbed. Veracht door Joas, bevestigd door God. Liefde gemeente, ja, het was inderdaad wel een donkere tijd, maar dat is het toch achteraf bezien altijd. Donker, hè, op aarde, wat voor tijd je ook leeft. Ook die tijd was een donkere tijd. Maar het in de heidenwereld donker is, dat is erg. Maar als het ook onder Gods verbondsvolk donker is, dan is er ook extra sprake van schuld. Daar waar de Heer woont. Daar waar de Heer gewerkt heeft en werken wil. Daar waar hij zijn naam verbonden heeft aan het volk. Daar waar hij belofte gegeven heeft. Als die worden genegeerd, als daaraan voorbij wordt geleefd, als die worden veracht, zoals door koning Joas bijvoorbeeld, ja, dan wordt het helemaal donker. En daar hebben de vromen toch aan vastgehouden, aan het licht dat God ons deed schijnen in die donkere tijden. Want hoe donker de tijd ook was, God liet een licht schijnen. Dat heeft hij in de dagen dat de Heer Jezus geboren werd vooral gedaan. Het licht deze wereld is reddend verschenen. Maar het woord over de Heer Jezus, dat was ook al een licht. Het evangelie van vandaag is verspreid ook een licht, toch? In een donkere wereld. God zelf verspreidt het licht. En daar heeft een man als Elisa dan ook bij geleefd. En is hij ook bij gestorven. Want dat kan. Daar kun je mee leven en daar kun je mee sterven. Bij het wonder van Gods verbondstrouw. Ik zal de punten nog even herhalen. Dat wonder is beleden door Elisa. Daar hield hij hem vast, hè? Het waren zo'n beetje zijn laatste woorden als we hem op zijn sterfbed bezoeken. Beleden door Elisa. Het wonder van Gods trouw, dat zullen we dan horen hoe, hè, hoe hij dat dan tot uitdrukking heeft gebracht. Het werd echter veracht door Joas. Dat moet voor Elisa pijnlijk zijn geweest. Hij werd er zelfs zeer toornig om. Ja, terwijl hij toch eigenlijk aan het sterven was, hè, kon hij die energie nog opbrengen om boos, toornig te worden op Joas. Ja, het was een heel andere man dan Elisa. En het was ook zichzelf nog niet zo erg wat karakter en zo betreft, maar wat zijn innerlijk betreft. Hè? Hij leefde niet bij dat licht. Hij voelde zich thuis in het donker. Dat is natuurlijk vreemd. Ja, maar de zonde heeft ons wel vreemd gemaakt. Eigenaardig. Onlogisch. Wie kiest overdwaasde voor het leven, de dood? Is toch dwaas? Toch gebeurt het. Dus Joas, die heeft dat veracht, ja. Maar God heeft het bevestigd weer. God bevestigt zijn woord, zijn trouw. Laat niet varen het werk zijner handen. En dan gaat het over zijn volk, hè. Dat is het werk zijner handen. Hij laat ze niet vallen. Hij laat ze niet los en er kan een troost zijn juist in het donker van de tijd. Ook in onze tijd. In zijn trouw, zo gunstrijk toegezeid, zal elk geslacht, ja, het eind der eeuwen delen. Ja, pas las ik het nog. Misschien hebt u het ook wel gelezen. Hè? dan kun je ook een beetje van die toren voelen, hè? Als je dat dan leest. Zo van, ja, God werkt niet meer. Nee, God werkt niet meer. Wij moesten ons schamen, wij werken niet meer. Wij zijn lui, wij zoeken de Heer niet. God werkt niet meer. God werkt altijd. Als hij stopt met zijn werk hier op aarde, dan gaat de wereld, dan is de wereld gaat voorbij. Dat is het einde. Ja, dan is God klaar met zijn werk. Mijn Vader werkt tot nu toe, zei de Heer Jezus, en ik werk ook. Allebei hoor. Dat moet je hoop zijn. Daarom is er hoop, ook voor de jonge mensen van vandaag. We kunnen elkaar wel de put inpraten, maar dat is ongeloof. Het is zonde tegen God. Alsof God dood is. Dat de wereld zegt, God is dood, dat is al erg zat. Maar dat het in de kerk ook nog eigenlijk wordt gepraktiseerd. Ja, God, ja. Dat is erg. Dat is een grote zonde. God is niet dood. God leeft. En we zijn er allemaal het levende bewijs van. Als zaten we hier niet. Hè? Nee. En ik stond hier niet. God is getrouw. Goed, maar wel een donkere tijd. Hè? En 10-stammenrijk zitten we dus in. Het volk 10-stammenrijk dus. Had allerlei koningen. Nooit een vrome koning gehad. Wel grote profeten. Zoals Elia. En daarna Elisa, dat wel. Ja, dat was ook een bewijs dat God zijn volk niet wilde, niet kon verwerpen. Hij zond profeten. Daarin kwam God zelf naar dat volk toe. Dat is het wonder, hè? God liet dat volk niet los. En dat is toch iets eigenaardigs in God, hè? Heb je het ook al ontdekt? Dat is toch wel iets moois in God, nietwaar? Dat hij niet loslaat. Dat kan God doen hoor, die kan je zo loslaten. Waarom niet? Als jij hem loslaat, nou waarom zou hij dat dan niet kunnen doen? Maar hij doet het niet, hè? Zond profeten. En die kwamen met het woord van God. En ja, dat werd gezegend, want het woord van God, dat keert nooit ledig tot hem weder. Dat werd ook in die tijd gezegend. Elia zag het op een gegeven moment niet. En als je het niet ziet zitten, dan zie je God helemaal niet zitten. Maar God zei, Elia, 7000 hè, heb ik mij doen overhouden. Dat is zijn eer. Hij heeft altijd zijn volk, ja, daarboven, maar ook hier op aarde. God heeft zijn volk. Hij zorgt daarvoor. Zijn woord doet zijn werk. Het is niet zomaar een boek. Het is het levende, eeuwige woord van God. En dat doet kracht. Dat moet je hoop zijn. Ook als je moedeloos bent en je denkt misschien, ja, waar is God? Ja, dat kan wel een vraag zijn. Ja, die toch vooral ook door Gods kind kan worden gesteld. Hè? Waar is God eigenlijk? Je wil zo graag wat zien van God. De Bijbel zegt wel niet zien en toch geloven, maar ja, je wilt toch ook graag wat zien. Hè? Heere, laat mij ook eens wat zien. Vrucht op het werk. Dat u leeft, geef het te zien. Mag je vragen hoor, aan de Heer. Dus een hele donkere tijd toen. En het volk had zich dat allemaal over zichzelf heen gehaald. En ze zaten onder de knoet van Syrië. Dat is het verband van onze tekst. Een machtig rijk. En daarbij vergeleken was Israël 10-stammenrijk. Van geen enkele betekenis. Ja? Israël zei, o wee Syrië. En Syrië lachte om Israël, het kleine volkje. En dat was dan zo. En Syrië wilde Israël inpalmen en knechten en moesten dure belastingen en zo betalen. Het was allemaal niet mooi hoor. En ze deden aanvallen. Ze waren gewoon de baas in Israël, de Syriërs. Ze waren net zoals nu, hè. Assad is ook een Syriër. Ja, allemaal zo van die mensen die anti-Semiet waren. Anti-Israël. Dus dat kleine volkje, ja. Donkere tijd, hè? Ja. En de koningen, ja. Ze deden wel aanvallen op Syrië. En Syrië deed meer aanvallen op Israël. Maar het De koningen van Israël, ze leden de ene nederlaag na de andere. Ja, ze gingen alleen. Ja, ze hadden wel soldaten bij zich, maar dat bedoel ik niet. Ze gingen zonder God, hè. Ze gingen zomaar zonder God. Moet je nooit doen. Moet je nooit zonder God gaan. Nee, niet naar het ziekenhuis of zo, of naar de tandarts. Naar je werk of op vakantie. Nooit zonder God gaan. Dat deden zij, gingen zonder God. Nou, dan krijg je allerlei narigheid natuurlijk. Dus het ene verlies na het andere. Daar leden Gods kinderen dan wel onder, hè. Syrië was een machtige vijand. En nu het einde van het leven van de profeet Elisa is gekomen. Hij ligt op bed. Ja, en hij zal daar ook sterven op bed. Hij zal niet weggenomen worden zoals zijn voorganger Elia, hè, die met een wagen van vuur, een paarden van vuur naar de hemel ging. Nou, dat heeft Elisa wel meegemaakt, gezien met zijn eigen ogen. Maar dat was echt een uitzondering. Hè, dat, nee, toch, dat is nooit meer gebeurd. Het hoorde wel een beetje bij die man. Het was ook een demonstratie van Gods macht in die tijd ook. Het was ook genade, maar ook eer die God geeft aan zijn knechten. Hè? Een eer, zo ging hij ten hemel. Ja. De Heer Jezus ging nog heerlijker naar de hemel. Hè? Die werd niet opgehaald door een wagen of zo. Die ging zelf, hè? Zo. Zegenend, ging zelf. Zo machtig is de Heer Jezus. Die ging zelf. Dus dat was nog rijker, nog heerlijker. Maar Elisa ligt op bed. Hij moet sterven. Het is zijn tijd om heen te gaan. Krijg allemaal een beurt, hè. Toch? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? We gaan allemaal de weg, noemt David dat van de ganse aarde. En het kan een lang proces zijn. Ik weet niet hoe lang Elisa ziek is geweest. Het kan ook maar één stap zijn. Hè? Zo zei David het. Eens gereden tussen mij en de dood. Want dat is niet veel. Een stap heb je zo gezet. Hè? Achterbuurman van ons. Ook die broer van mevrouw God. Hè? Nou, zo weg. Zit op de bank. Visite. Hup, zo weg. Nou, zo kan het ook. En dan zeg je, ja, wat is de dood? Wat is de eeuwigheid? Toch ontzettend dichtbij. En dan komt het er wel op aan dat je kunt sterven. Nou, dat kon Elisa, ja. Niet omdat hij een profeet was, hoor. Nee, want zijn profetenmantel was uit die hij van Elia had gekregen. En hij lag gewoon in zijn pyjama op bed. Gewone man. En nee, hij kon sterven omdat hij zijn hoop op God had gesteld. Ja, hij hield iets over toen alles wegviel. Wat hield hij over? Ja, wat? God. Zijn woord, zijn beloftewoord, dat hield hij over. Want als dit woord hier zo, onze tekst, hè, die we gelezen hebben, dat, als we dat nog eens een keer lezen, zal ik het nog een keer doen? Nou, dat was het waar Elisa bij leefde. Bij het wonder van Gods bemoeienis. En daarom gaat hij die koning ook een opdracht geven. Hè? Omdat hij leeft bij deze woorden. Doch de Heer was hun genadig. En ontfermde zich hunner. En wende zich tot hen. Om zijn verbonds wil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven. En heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. Ja, nou ja, u zegt ze zijn toch in ballingschap gevoerd. Ja, maar dat verbond, daar gaat het nou over, hè? Dat betekent niet dat het verbond verbroken is. Maar dat betekent het niet. Dan zal ik elk die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roe en bittere tegenheen, ja. Maar over hen mijn gunst en goedheid nooit doen enden. Niet feilen in mijn trouw. Nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Dat is het wonder, hè? Wij zijn wel verbondsbrekers, God niet. Gelukkig niet. En dat is nu wat de tekstboodschap van de tekst is. Kun je van de week elke dag een poosje over mediteren, over deze woorden. Moet je doen. Elke dag een poosje over deze woorden. Hoe God is, wie God is. En zegen tegenover zo'n volk. En daar leefde Elisa nou bij. En dat merk je, want nou, dan krijgt u bezoek hoor. Elisa, nou dat is fijn als je bezoek krijgt, als je ziek bent. Ja, als je ziek bent, dan is het fijn als je bezoek krijgt. En als je dus, nou ja, sterven moet, dat je dan bezoek krijgt. Meeleven, hè, met elkaar. Ja, een gebed doen met elkaar. Moet je doen, ja. Als je een ander dan van de gemeente ook weet, die heeft het moeilijk of die is ziek of zo. Ja, ik weet niet wat ik zeggen moet, zeggen ze wel eens. Dat hoeft ook niet. Je hebt toch het woord bij. Je neemt de Bijbel gewoon mee en dan lees je daar een stukje uit. Dan heb je wat. Dus dat is toch zinnig ook. En je kan ook bidden, toch? Ja, en als je dan bij zo'n ziekbed niet durft, dan doe je thuis. Dan zeg je, ik zal voor je bidden. Moet je het ook doen als je het belooft. Maar goed, dat meeleven is goed, hè? Ja, nou daar komt de koning op bezoek. Ja, want Elisa was niet de eerste de beste. Hè? Het was een groot profeet, maar het betekende ook veel voor het land. En dat beseft de koning ook wel, dat het wel een belangrijk man is voor het land ook. Verder gaat het zo niet bij die koning, maar dat is toch wel een belangrijk man, Elisa. En daarom zegt hij, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Dat is een rouwklacht, hè. Ja, hij ziet hem dus als een vader in Israël. Mijn vader, een rouwklacht. Als je zoon gestorven was, mijn zoon, en nu hier, mijn vader. Ja, het is hem wel een verlies voor de natie. Verder gaat het verdriet van deze koning, koning Joas, niet. Het is een heel andere man. Hij leeft in een heel andere wereld. Hij leeft in de duisternis, Elisa in het licht. Hij is een kind van God, Elisa. En deze man is nog echt een werktuig van de boze. Ja. En daarom reageert hij niet goed op wat Elisa zegt. Elisa is profeet. Hè? Wat is een profeet? Die krijgt van God een woord. Dat is één. En hij geeft dat woord ook door, dat is een profeet. Hij zegt niet zomaar wat, hij krijgt eerst een woord van God en dat geeft hij dan door. En nu krijgt Elisa een woord van God. God gaat het waarmaken wat we in onze tekst lezen. Dat God zijn volk niet wilde verwerpen. En u mag Elisa geloven dat God over de Syriërs een grote overwinning zal geven. Dat piepkleine landje Israël tegenover dat grote en vijandige Syrië. God zal de overwinning geven. En dat Elisa dat gelooft, dat komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het geloof, dat baseert zich op wat God zegt. Hè? God is de eerste, die komt met die belofte. En daar houdt Elisa zich aan vast. Ja, een profeet die zomaar wat zegt, is een valse profeet. Maar hij zegt de waarheid. Het is waar. Want hij mag geloven dat er verlossing zal komen over de Syriërs. En daarom zegt hij tegen de koning, koning, neemt u uw pijl en boog eens. Nou, de koning doet het, staat er zo mooi opgeschreven. Elisa geeft alle de opdracht, de koning doet het gelijk. Hij kan het misschien niet zo goed begrijpen, maar hij doet het wel gelijk. Hij heeft toch wel wat respect nog voor Elisa. Hij komt toch ook niet voor niks. Maar, nou, dan moet hij het raam open doen, dan naar richting het oosten. Daar ligt dan Syrië, hè? Daar, in de verte, Syrië, dat vijandige land. Kunnen ze misschien niet zien, maar toch ligt het daar. En de koning moet zijn pijl en boog pakken en hij moet gaan schieten. En als hij dan klaar staat om te schieten, dan legt Elisa, die zich een beetje opgericht heeft, op zijn bed natuurlijk, zijn hand op de hand van de koning. Zo. Met andere woorden, het is eigenlijk Elisa die schiet. Ja, nou, dat is ook vreemd. Er is geen vijand te bespeuren. En dan schiet je zomaar zo'n kostbare, dure pijl zomaar de lucht in. Nee, nee. Elise gaat uitleggen wat het is. Het is een pijl van verlossing. Ja, een pijl van verlossing. Hij zegt er nog wat bij. Een pijl van verlossing des Heren. Door de Heren. De Heren zal verlossing geven. En dat is toch iets groots, iets rijks, iets heerlijks. Straks moet hij echt met pijl en boog erop uit naar het leger. Moeten ze naar Afek toe. Maar hij zal de overwinning behalen, want God heeft het beloofd. En Elisa, ja, de koning schiet wel, daar is Elisa dan weer te zwak voor, omdat hij stervende is, maar hij legt wel zijn hand erop. Elisa doet iets in het geloof, hè? Hij schiet. Het is een pijl der verlossing des Heren. Hij weet het, maar de Heere zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt, ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Dat is het geloof, hè, dat niet wacht tot het licht wordt, maar in de nacht al kan zingen. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Een grote vijandige macht, Syrië, en dan dat zwakke Israël. En dan toch dat geloof, God zal verlossing geven. En waarom dan? Wat is de reden ervan? Waarom zal Israël een overwinning behalen op de Syriërs? Nou ja, dat weten we. Ik zal het nog een keer lezen. Doch de Heere was hun genadig en ontfermde zich hunner en wendde zich tot hen om zijn verbondswil met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven en heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht tot nu toe. Ja, daarom, de Heer is getrouw aan zijn volk, omdat hij getrouw is aan zichzelf, aan het woord dat hij gegeven heeft. Daar moeten wij ook aan vastzitten, waar God aan vastzit. God zit vast aan zijn eigen woord. Wat God beloofd heeft, doet hij. Daar verbindt hij zich aan, met een eedzwering. En dan zouden wij dus ook aan vast moeten zitten aan dat woord. Heere, gij hebt gesproken, gij hebt het gezegd. En dat mag Elisa nou doen. Hij denkt niet, nou, dat wordt niks hoor. Die strijd van ons kleine kikkerlandje daar met die machtige Syriër. Ze hebben ons al zo vaak in de pan gehakt. En we worden steeds machtelozer. En of hij zegt ook niet, nou, we moeten het maar zien hoe het gaat. Nou, hij gelooft het gewoon. Ja, hij gelooft het. Dat de Heer verlossing zal geven. En hij komt dus op dat geloof door de belofte van God. De belovende God gaat altijd aan een gelovende mens vooraf. Ja, de belovende God zorgt ook voor het geloof in de mens. En zo ligt Elisa daar op zijn sterfbed. Hij kan sterven en ook het volk loslaten aan de Heer, aan de God van het volk. Hij moet het loslaten, hij is maar een mens, hij heeft een tijdje onder het volk gewerkt. Maar het werk van God gaat door. Het is genade als je dat zo zeggen mag en voelen mag en ervaren mag. Hè? Maar de koning schiet, hè? Dan gaat die pijl zomaar, die valt ook ergens neer. Ja. Geen enkele Syriër is er door gedood. Maar goed, dat was ook niet de bedoeling. Het was een pijl die moest herinneren aan de macht van God. Als God zijn pijlen afschiet. Ja. Wel nu. De koning krijgt nog meer opdrachten. Hij moet een bosje pijlen nemen. Hij heeft natuurlijk een soort wapendrager of zo bij hem. Dus hij heeft een bosje pijlen en dat moet hij dan zo vasthouden. Hè? En dan zegt Elisa, en dan moet je daarmee op de grond slaan. Nou ja, dat wij zeggen, wat is dat nou voor... Nou, Elisa speelt geen spelletje, hè? Nee, daar is hij ook geen tijd voor. En geen zin in natuurlijk. Het is echt ernstig, serieus. Ja. In het uur van zijn dood, hij speelt geen spel, nee. Wat moet de koning doen met die pijlen? Op de grond slaan, zo. Bosje pijlen in zijn hand en zo. Hup, 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 zo op de grond. Was misschien een gewoonte. Als een leger naar het slagveld ging. En we zullen ze wel krijgen. En we zullen ze overwinnen. Ja, zoiets. Is niet zeker, hè? Nee, het blijft een vreemde gewoonte. Wij kennen die gewoonte helemaal niet. Maar toen gebeurde dat dus wel. Ja, de koning gehoorzaamt, die neemt een bosje pijlen. 1, 2, 3. En dan gaat Elisa nog rechterop zitten, hè. En hij wordt heel boos. Nou ja, boos. Toornig. Ja. Elisa kon wel driftig worden, maar dat is nu niet het geval. Hij wordt toornig. Met dat woord denk je aan de toorn van God. Die kan toornen, hè. Elisa wordt toornig. En hij zegt, je zou 5 of 6 keer hebben moeten slaan. Wat deed de koning nou mis dan? Ja, wat deed de koning nou verkeerd? Maakt het nou uit of je nou 1 keer of 3 keer of 4 keer, maakt dat nou uit? Ja, dat maakte heel wat uit. Wat liet de koning in dat gedrag zien? Nou, je ziet het eigenlijk al aan hem. Als nou een profeet van God tegen de koning, de generaal van het land, zegt dat ze een overwinning zullen behalen, dan dans je toch in het rond en dan zeg je, o God, wat ben u groot, wat ben u goed, zullen we de overwinning behalen? Waarom doet u dat? O, wat bent u toch goed? U bent echt een verbondsgod, u bent echt een genadige God. Daar hoor je helemaal niks van. Zegt hem eigenlijk allemaal niks, die koning. En dat komt in zijn gedrag ook uit. Ja, hij doet wat Elisa zegt. Hup, hup, hup. Maar er zit geen vuur achter. Net of hij het niet gelooft. Hij moet het nog maar zien. Ja, zo kan die goedheid van God, die heerlijke belofte. Want ze zaten echt onder de knoet van Syrië, hè. Ze zuchten, hijgden naar bevrijding. En dan krijg je zo'n belofte. Nou, hij neemt God gewoon niet serieus. Ik kan wel zeggen, ja, hij neemt die stervende man niet serieus. Hij denkt misschien, nou, Elisa, wat is dat voor een rare man? Hij wordt een beetje kind, moet ik nou allemaal doen? Maar hij neemt God niet serieus. En daarom wordt Elisa toornig. Omdat hij dat verbond niet serieus neemt. Omdat hij geen oog heeft voor de trouw van God en de goedheid van God. Dat verbond dat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob, het leeft helemaal niet. Het is geen pleitgrond. Het is niet waar hij werkzaam mee is. Het doet hem helemaal niks. En dat, ja, dat komt dan dus in de kerk ook voor, hè? Ja. Een preek die helemaal niks doet. Je leest de Bijbel. Er komen kostelijke beloften in voor. Doet je niks. Het zal wel. Klanken zijn het dan. Ja. En dan lees je zoiets. Zal ik het nog een keer doen? Ja, goed. Doch de Heere was hun genadig. En ontfermde zich hunner. En wendde zich tot hen. Om zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En hij wilde hen niet verderven. En heeft hen niet verworpen van zijn aangezicht. Tot nu toe. Dan zeg je toch, Heere, wat onderscheidt me met de wereld. Waarom ben u zo goed? Wij zijn niet beter dan de wereld. Wij hebben het oordeel ook verdiend. En dan doet u zo met ons. We zitten hier in de kerk, we zijn gedoopt en u kwam al naar ons toe toen we nog maar zo klein waren. En u zei, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. U was serieus, u loopt sinds die tijd achter ons aan. En u hebt gezworen bij uw eigen heiligheid dat u geen lust hebt in onze dood. En we mogen het evangelie horen, er zijn er duizenden, ja veel meer in ons land alleen al. die het evangelie niet kennen, die het evangelie niet horen, die niet weten dat er een weg is en dat er bloed is dat reinigt, dat er een zaligmaker is en dat er een God is die genadig is. Weten ze niet. Ja, en zo zijn er toch in de achterliggende tijd, in die ellendige coronatijd, heel veel mensen gestorven. Hè. Nou, ik ben een poosje op die corona-afdeling geweest in het ziekenhuis, hè, toen de familie ten dunne er lag. Nou, wat een narigheid. Overal hoor je mensen hoesten. Verpleegsters die van de ene kamer naar de andere draven. Dokters die met ernstige gezichten rondlopen. Mensen die naar adem happen, benauwd zijn, bang, gewoon bang. En ze weten het niet, dat er een redder is. Ze weten het niet, dat er een naam is, dat een roepnaam is die je aan mag roepen. Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. Weten het niet, wij weten het. Wij weten het. En is je dat een wonder geworden? Dat je in de kerk mag zitten. Dat je onder het woord mag verkeren. Dat het nieuwe jaar nog maar net begonnen is. En we hebben alweer bijna de tweede preek achter gehoord. Hè? God die loopt ons weer achterna. Het is nog zo jong dat jaar. En God die is alweer bezig. Hè? En is dat om ons? Dat durf je toch zeker niet te zeggen. Hè? Nee, denk erom, want dat zou een leugen zijn. Hè? Het is niet om ons. Moet ik het nog een keer lezen, die tekst? U weet het nou wel uit uw hoofd, hè? Het is om Abraham, Isaac en Jacob ook niet. Nee, om het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. God die onderscheid maakt waar het niet is. Elisa sterft, maar bang is hij niet, hè? Nee, een grote rust. Dat op hem neer, hij is verblijd. God heeft gesproken. God zal verlossing geven. Zijn goedheid is zeer groot. Maar die koning zegt hem allemaal niks. Het is net als professor De Smit in de vorige eeuw toen het ging over het stuk van de verzoening. Hè? De verzoening moet je rekenen. Hè? Toen zei die professor, geef mijn portie maar een fikkie. Ja. Nou, je komt er dan wel achter. Elise wordt vertoornd. Waarom? Omdat God in zijn goedheid wordt aangetast. God in zijn gewilligheid wordt aangerand. God in zijn deugden, in zijn verbondstrouw, veracht. Ja, wat zal er dan gebeuren? Met zo'n man, die hoorde ook bij het verbond, Joas. Was ook besneden. Hoorden wij dat verbondsvolk, maar wat zal er met die mensen gebeuren? Nee, God zal het verbond nooit verbreken. Maar wel zijn verbondstoorn. En dat is nog wel een beetje erger dan die van Elisa, die oude man. Toorn van God. Want wie mij veracht, zullen licht geacht worden. Zegt de Bijbel. Licht geacht. Wel gewogen, maar te licht bevonden. Wat is er toch een vreugde als je geloof tegenkomt. Hè? Dat vond de heiland ook zo heerlijk. Als hij een mens tegenkwam die om hem verlegen was. Die het geloof mocht bezitten. Die aanhield, die bidden was. Een man, die een vrouw die er aanhield. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Wat is de Heer erom verblijd als hij een mens ziet die om hem verlegen is. Gelooft u dat? Als hij een roep hoort vanuit de aarde, dat heeft de Heer, ja, de hemel heeft daar een aparte antenne voor. Hè? Ja, voor mensen die roepen naar die naam van God. Dat hoort de hemel feilloos, gelijk, ogenblikkelijk. En dat de Heer dan echt laat zien wie hij is, het ook bewijst. Hij heeft dat toch laten zien in zijn lieve zoon. Dat heeft hij toch bewezen in het zenden van zijn zoon. in het offer van zijn zoon. Hij heeft zijn zoon gestuurd. Hij tegen wie wij gezondigd hebben. Hij heeft zijn zoon deze aarde gezonden om een borg en een middelaar te zijn. En hij is het die ons dat evangelie doet prediken. Zet God de Vader zelf achter. En zeg dan niet, zou het voor mij nog kunnen? Ja, ik kan die vraag soms wel begrijpen hoor. Ik zeg het ook wel eens. Als ik het weer eens helemaal verknoeid heb, denk ik, oh God. Kan het nog? Ja. Dat heb ik ook wel, dat kan ik wel begrijpen, maar het mag geen ongeloof worden. Het kan voor mij niet. Dat is ongeloof, kan niet. Nee. Dan maak je God verdacht in zijn liefde, zijn gunst en zijn macht. Nou ja, Elisa was boos en die zegt, nou ja, de belofte wordt wel vervuld, maar ten dele. Voor jou dan. Je zult de Syriërs maar 3 keer slaan. Ja, brengt hem nog niet tot 1 keer hoor. Krijgt hij zo'n waarschuwing en dan zegt hij, nou ja, oh wat heb ik verkeerd gedaan? Wat heb ik dan verkeerd gedaan, Elisa? Heb ik dan iets verkeerds gedaan? Oh, wat heb ik misschien verkeerd gedaan? Nee, daar heb je, die mensen die hebben het daar niet over. Wat ze allemaal verkeerd doen. Hij gaat, hè? Ja, veracht door Joas. Het wordt bevestigd, tenslotte, door God zelf. Dat dit de waarheid is. Dat de Heere om Christus wil genadig is. Ja, want dan krijg je toch een vreemde geschiedenis nog. Elisa is inmiddels gestorven, begraven. En ja, dan in zo'n graf, niet zoals wij nu graven kennen, hè? Maar in zo'n rotsgraf zal ik maar zeggen, want later blijkt dat dat graf makkelijk te openen is, dus het is zo'n soort rotsgraf geweest. Zijn we toch aardig wat keertjes op het graf geweest, hè? Vaak, hè? Ja. Ik zal er nooit aan wennen, hoor. Ik haat de dood. Ja, u toch ook? U toch hopelijk ook, hè? Ik heb het leven lief, daarom haat ik de dood. Het leven. Het echte leven. Wat zijn we er vaak geweest, ja. Het graf. En dan is het je vader, je moeder, een kind. Vreselijk, het graf, hè. Ja. Ja, cremeren is nog erger, hoor. Maar het graf is ook erg. Ja, blijft een vijand. Ach, wat heeft de zonde toch een puinhoop veroorzaakt op de aarde, hè? Grote chaos. De wereld ligt vol met graven. Miljoenen, miljarden mensen liggen er in de aarde begraven, hè? Zal het wezen als de Heer Jezus wederkomt op de wolken, wat er allemaal op de aarde en uit de zee tevoorschijn komt? De zee ook, hoor. Miljoenen. Ja. Kun je pas naar verlangen, zeker, hè? Naar het einde van de tijd. Naar die nieuwe tijd bedoel ik dan. Waar God alle dingen zal nieuw maken. Waar de dood niet meer zal zijn. Nog rouw. Nog moeite. Nog gehuil. Geen tranen. Nee. Die zijn er niet, hoor, in het nieuwe koninkrijk van God. Elisa heeft haar nooit meer een traan gelaten. Nee, indien de zalige schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ja, nou, Elisa dus begraven. Daar ligt hij te wachten. Hij ligt nog te wachten, hè? Dat lichaam dan, te wachten. Dat is een gedachte, hè? Je lichaam laat je achter. Wist u dat Gods kinderen kunnen zeggen, ook tegen een lichaam, als ze op een sterfbed liggen, hè? Dan kun je wat zeggen tegen je lichaam. Dan kun je tegen je lichaam zeggen, tot ziens. Ja, tot ziens. Je krijgt je lichaam ook weer terug. Want het is van Christus. Die heeft je gekocht, met ziel en lichaam beide. Een troost, hè? Ja, het is niet meer een lichaam met een half oog of een kromme rug of zo, of met een verlamd been. Nee, dat is het allemaal niet meer. Maar het is wel je lichaam. Als je terugkrijgt. Wat een troost, hè? Er ligt zoveel troost in Gods woord. En dan met een verheerlijk lichaam. God de Heere dienen, hè? Geen zonde meer, geen verdriet. Nou, goed. Elisa ligt daar begraven. En dan op een dag is er weer een begrafenis. Ja, elke dag is er wel een begrafenis. Het sliep daar geloof ik ook. Zo'n beetje. Nou, was er weer een begrafenis. Kijk, er komt een begrafenisstoet aan. Zo'n man wordt daar gedragen. Ach, een man en vader overleden. Snikkende mensen erachteraan. Ja, dat was ook wel moeilijk hoor. Als je dezelfde dag of misschien de volgende dag begraven werd, je had geen tijd om echt afscheid te nemen. Om eens een poosje naar die kist te gaan en te kijken. Al is dat ook weer erg. Ja, dat is ook weer erg. Ach. Maar gelijk als we naar de begraafplaats. Dat is erg. Nou, er komt weer zo'n stoet aan. En dan komen ze bij de begraafplaats. En dan staan ze dus op het punt om naar het plaats te gaan waar de overledenen zal neergelegd worden. En oh, daar roept iemand, kijk! En daar komt een bende plunderaars aan. Oh ja. Nee, we leven niet in het paradijs hoor. Een bende plunderaars, de Moabieten. Nou, daar moest je voor oppassen, hè. Maak dat je wegkwam. En dat deden ze dus ook. Zo'n begrafenis moet toch moet je tijd voor nemen. Moet niet vlug, hè? Vlug. Dat hoort niet bij een begrafenis. Nee, moet rustig aan. Ja, ik heb een keer iemand moeten begraven in Amsterdam. En daar gingen we een tijd over de snelweg. En dat past er niet bij. Rijden over de snelweg. Al die auto's halen je in en zo. Zelf rijden ook. Hè, zo'n begrafenisauto reed ook een bepaalde snelheid. Nee, het moet rustig. Ja. Onder de indruk van. Kon toen niet anders, maar goed. En hier, ja, nu is daar opeens zo'n bende dus. Er moet gauw een besluit genomen worden. En eerst de beste grafsteen die ze tegenkomen, wentelen ze aan de kant, twee mannen. En moet nog even wat kracht voor zetten. En dan leggen ze die man gauw daarin. De staatsen wierpen die man daarin. Nou, dat hebben ze natuurlijk niet gedaan. Dat doe je niet, hè? Toch? Nee, dat betekent hier heel gauw neergelegd. Naast een ander die er al lag. Ja, een begrafenis moet wel netjes, keurig, ordelijk gebeuren. Niet snel afraffelen. Even stilstaan, hè. We rennen de hele dag. Even stilstaan. Rustig. Nee, ik heb het wel een keer meegemaakt. Dat iemand in zijn graf viel. Ja. Altijd ben ik toch altijd een beetje bang als de kist op de lift gezet wordt en die zakt dan zo zachtjes naar beneden. Hè? Dan ben ik altijd bang dat er wat gebeurt. Ik heb het een keer meegemaakt. Ja. Toen knapte die lift. En met een klap die kist op de grond. Nou, onze harten stonden natuurlijk massaal stil voor een ogenblik. Schrik hoor. Ja. Ik kende die man maar oppervlakkig die ik moest begraven. Maar ik hoorde later van de ouderling. De man was een onverschillige bonk. Was wel bij de kerk, maar daar heb je ook onverschillige bonken. En die had gezegd, want hij was stervende ook. En de ouderling had hem bezocht. Die had gezegd, nou, hoe is het met je man? Je gaat toch de eeuwigheid tegemoet? Had hij gezegd, gooi mij maar in mijn graf. Wist ik toen niet hoor. Had hij wel gezegd, zo moet je oppassen hè, op wat je zegt. Pas op, God hoort alles. Gooi mij maar in mijn graf. Dat was natuurlijk ontzettend hè. Nou, er staat hier ook, ze wierpen hem in het graf. Maar het is dus niet zo van, hè? Nee, het was gauw vanwege het feit dat er plunderaars aankwamen. Ze moesten maken dat ze wegkwamen. Ja, en toen gebeurde het. Iets wat heel wonderlijk was, toch? Dat blijft een heel groot wonder. Die man werd naast een andere dode gelegd. En die andere dode was de profeet Elisa, die niet zo lang ervoor overleden was. Ja. En toen kwam die man tot leven. Ja, dat is echt gebeurd. Het staat hier toch? Heb je het ook gezien? Dat is echt gebeurd. Wat in de Bijbel staat, is echt gebeurd. Dat kwam niet door Elisa, want die was zelf dood. En als hij geleefd had, had hij ook die man niet op kunnen wekken. Dat kunnen mensen niet. Nee. Ja, Elisa heeft wel eens een keer een kind. Elia ook, hè. Maar dat deden ze niet zoals de Heer Jezus doet. Die zei gewoon tegen die jongeling, sta op. En hij stond op, hè. Maar Elia en Elisa moesten eerst vragen, want dat kunnen ze niet. Bidden, hè. Bidden, bidden, bidden. Ja, om kracht. Of dat de Heer het wil doen. En toen, ja, toen gebeurde het. Omdat ze het aan de Heer vroegen. Die kan het. Maar, nee, dit was dus de Heer die het deed. Dat die man opstond. Ja, hij kwam weer gelijk in de strijd terecht, hoor. Hij moest het ook gelijk op mijn lopen zetten. Drama, hè. Nee, het is het land van de rust niet, hoor, dit. Daar wel. Maar hier niet. Hij kwam gelijk weer in de strijd terecht. Kwamen de Moabieten aan. Rennen voor je leven. Is kwad geweest. Maar wat wil de Heere nu eigenlijk tenslotte dan door dit voorval ons zeggen? Nou, dat hij dus inderdaad een waarmaker is van zijn woord. U moet weer even denken aan die pijl die de koning moest afschieten. En Elisa noemde dat de pijl der verlossing des Heeren. God zag op dat volk in zijn goedheid en genade om ze te verlossen, om een verlosser te zijn. Om ze te verlossen, ja, van de Syriërs ook. Maar goed, maar van de zonde, van de dood, van de gevolgen van de zonde, van de schuld der zonde. Dat is het waar Elisa aan vasthield. God is de God die verlossing werkt op aarde. En dat heeft hij laten zien in de zending van zijn zoon. God is een verlosser. En hij redt van de schuld en de macht en de gevolgen van de zonde. Dat is nu Christus, de verlosser. Ja, die Syriërs, daar kom je ook wel een keer vanaf. Maar van jezelf en van de wereld, van de zonde, van je schuld, daar verlost hij van. Zo groot en sterk is deze verlosser. Wat hebben we een heerlijke verlosser in de Heer Jezus Christus. Dat is zijn naam, hè. Jezus. Hij is een verlosser. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, en dan verlost hij dus van de zonde en de schuld, maar ook van alle gevolgen van de zonde. En dat laat hij zien in de opstanding. Eerst van hemzelf. Hij staat op uit de doden. Hij is de eersteling. En daarom staat ook deze man op. En daarom zijn ook die andere mensen opgestaan. En daarom zullen ze allemaal opstaan uit het graf. En daarom zijn we ook tegen cremeren natuurlijk. We kijken wel in het graf en we werpen nog een blik op de kist. Hè. Maar we hebben dat lichaam toch maar gezaaid. Ja. Komt straks weer boven de grond. Ja. Dat kan God. Hij is de verlosser. Hij schenkt het eeuwige leven. De dood heeft niet het laatste woord. Wat dacht u? Syriërs niet, dood niet, zonde niet, schuld niet, wereld niet, ik niet, God. God heeft het laatste woord. En dat blijkt uit deze heerlijke geschiedenis. Die man leeft weer. Ja, nog eens, ik kwam weer in de strijd terecht, maar dat was weer even voor een poosje. Hè? Nou is die man eeuwig alles te boven. Ja, want dat geloof ik dat het een kind van God was. Dat neem ik altijd aan van mensen die opgestaan zijn. Geliefde gemeente, zo lezen we een vreemde geschiedenis in 2 Koningen 13. Het is toch weer vol van het evangelie. Vindt u niet een heerlijk evangelie van een God die aan zijn verbond gedenkt? Heb u daar houvast aan het woord van God? en aan de God van het woord. Wat wordt zalig worden dan mogelijk, maar ook zo wonderlijk. Een genadewerk wordt het. Echt een wonder. En je gaat zingen. Barmhartig is de Heere en zeer genadig. Schoon zwaar getergd, ja, langmoedig en weldadig. De Heer is groot van goedertierenheid. Amen.